Nog een mededeling, gemeente, in herinnering dat de extra collecte deze avond bestemd zal zijn voor de ondergrondse kerk en dat de extra collecte aanstaande zondag bestemd zal zijn voor evangelisatie Oost-Vlaanderen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 65, de versen 2 en 3. Luister nu naar de schriftlezing die op deze Goede Vrijdagavond tot ons komt vanuit het Johannesevangelie, 19e hoofdstuk. En de schriftlezing begint bij het 8e vers tot en met het 24e vers. Johannes 19, de versen 8 tot en met 24. En in aansluiting aan deze schriftlezing zingen we uit Psalm 22 het 9e vers. Mijn beenderen kan ik tellen één voor één. Hun boos gezicht beschouwt dit wel tevreen, ze ontzien zich niet om met mijn tegenheen hun geest te strelen. Psalm 22, het 9e vers na de schriftlezing uit Johannes 19, vanaf het 8e tot en met het 24e vers. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd. En ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus: van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem: spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde: gij zoudt geen macht hebben tegen mij indien het u niet van boven gegeven ware. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen, zeggende: indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een iegelijk die zichzelf koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Litos Strotos en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden, ziet uw koning. Maar zij riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar ze hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis, en er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws en in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden die zegt, zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld. En over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, nu we op deze goede vrijdagavond zijn samengekomen, is er alle reden om uw aangezicht te zoeken en ons voor uw aangezicht te verootmoedigen. Want we zijn vanavond samen naar de orde van het kerkelijke jaar, op de dag waarop wij gedenken dat uw lieve Zoon zijn leven gaf en zichzelf aan u, de Heere, heeft opgeofferd. En als wij over dat lijden en over dat sterven van hem mogen denken vanavond, dan moeten we het belijden voor u dat wij dat lijden en dat sterven niet verstaan. Er ligt een sluier over, want wie kan verstaan dat gij uw zoon gaf overgaf om gekruisigd te worden. Dat uw zoon zichzelf wilde overgeven. En dat gij uw eigen zoon verliet. En de toorn tegen de zonde op hem deed aanlopen. Heere, geef ons ogen en harten om die dingen te verstaan. Open onze ogen, ontsluit onze harten, opdat wij voor het eerst of opnieuw onder de indruk mogen geraken van het hart van het evangelie, wat in de kruisiging van de Heere Jezus Christus voor ons ligt. Heere, dan worden wij vanuit dat evangelie diep vernederd. Want dat evangelie van de gekruisigde en het evangelie van de kruisiging, dat duidt ons zo duidelijk aan dat het om onze schuld is dat hij daar hing. En dat het vanwege onze zonde is dat hij lijden moest en sterven moest. En daarom is er alle reden dat wij ons voor u verootmoedigen. En dat wij erkennen dat het onze zonde is die Jezus Christus aan het kruis bracht. Heere, doe het ons verstaan vanavond. Open onze ogen en onze harten daarvoor, opdat wij zien hoe ernstig gij de zonde rekent. Dat u de zonde niet lichtvaardig opneemt of door de vingers kunt zien, maar dat u ze eer dat ze ongestraft kon blijven, gestraft hebt aan uw dierbare Zoon Jezus Christus. Heere, leer ons dan onder de zonde buigen. Breek ons van nature zo harde hart. En geef dat wij in het licht van het woord van deze avond, verbroken van hart en verslagen van geest, mogen luisteren naar wat gij tot ons te zeggen hebt. O Heere, ons hart is van nature niet verbroken. En zeker als we iets van de dingen waarom het vanavond gaat hebben leren verstaan, dan weten we ook dat wij ons hart niet kunnen verbreken en dat wij ons nergens kunnen brengen. Maar wil u het vanavond door uw woord en geest doen? En wil u geven dat er die verslagenheid van hart mag zijn en dat verbroken zijn van binnen, dat wij het woord gaan verstaan en het evangelie van de gekruisigde, de boodschap daarvan gaan horen. Wil u, Heere, het woord zegenen voor hen die nog voor eigen rekening leven? Want wat is het ontzettend als wij misschien al zoveel jaren het evangelie van de Goede Vrijdag, van de betaaldag van de kerk hebben gehoord en de geschiedenis ons zo door en door vertrouwd is. En wij zijn altijd nog vreemdeling van dat grote, wonderlijke geheim dat gij uw zoon gaf tot een verzoening van de zonde. Heere, dat het dan vanavond de vraag van ons hart mag worden, bij jongere mensen of bij ouderen: hoe krijg ik deel aan het bloed van Jezus? Hoe krijg ik deel aan het verzoenende en aan het vergevende bloed dat op Golgotha heeft gestroomd? Want u zegt het toch in uw woord, Heere, dat alleen als dat bloed er is, toegepast door uw geest aan ons hart, als we daardoor genade achter mogen schuilen, dat we dan behouden zijn. En dat alleen het bloed van Jezus Christus niet alleen maar reinigt van sommige zonden, maar van alle zonden. We bidden u, Heere, wil u geven dat ook uw kinderen daar steeds meer gaan zien. En de noodzaak van dat bloed en de dierbaarheid ervan en de gepastheid ervan gaan inleven. Ja, dat er honger en dorst in hun leven mag zijn, ook vanavond onder de prediking van uw woord, naar het bloed van Jezus dat alleen van alle zonden reinigt. En wil u geven dat uw kinderen, die door eigen schuld vaak zo in donker rond kunnen dwalen, en die gebukt kunnen gaan onder de verberging van uw aangezicht, of ook door een geweten wat hun aanklaagt, omdat er nog zoveel zonden zijn en zoveel ongeloof in hun leven over is. Heere, wil u vanavond vanuit het bloed van die dierbare koning hen aanspreken en laten zien dat er in dat bloed zoveel ruimte is. Ja, dat hij nu gekomen is te midden van de goddelozen en de misdadigers, om hen te redden en hen op te zoeken en op te rapen. Heere, laat de kracht van die gekruisigde koning en van zijn bloed ook vanavond ervaren mogen worden. Geef niet alleen in het luisteren wat nodig is, maar doe dat ook bij de prediking van uw woord. Wil u geven dat we in de dingen die vanavond naar voren gebracht mogen worden, verkondigd mogen worden vanuit uw woord, wil u ons daarbij leiden. Wil u uw woord openen en onze harten openen en ook onze lippen openen, opdat we het woord zo mogen brengen dat het uw goddelijke goedkeuring mag wegdragen. En dan gaat het niet om ons, Heere, ach, u weet het. Dan gaat het om uw trouw en om uw goedheid. Om dat getrouwe woord dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben, zegt de apostel. Leer ons daar ook vanavond iets van zien. Wees u met de gehele gemeente. We zijn deze avond samengekomen in een week waarin vele dingen gebeurd zijn. We werden ook weer zo heel nabij in de plaats waar we wonen opgeschrikt door heel ernstige ongevallen. Stonden deze week aan geopend graf, wel niet binnen de kring van de gemeente, maar omdat een ambtsbroeder, consulent van onze gemeente, begraven werd. We horen of we lezen berichten van overlijden, soms zo heel plotseling. We komen samen in de kerk met onze zorgen. Zorgen rondom onszelf misschien, of rondom de ziekte van iemand die ons lief is. Zorgen over hen die in de ziekenhuizen verpleegd worden, over hen die thuis zijn. Zorgen, ach Heere, zonder einde. En we worden ook daarin eraan herinnerd, midden in deze wereld waarin zoveel mensen opgaan in de weelde en in het goeddunken van hun eigen hart, we worden door de gebrokenheid van het leven er steeds weer aan herinnerd dat dit leven ligt onder het oordeel, dat de vloek gekomen is op de zonde en dat er daarom kruisen in het leven komen. Verdriet, verlies, rouw, ziekte. Heren, dat we het beseffen wat de bodem van al die kruisen is, want op de bodem van alle vragen ligt der wereld zonder schuld. Leer ons dat inleven vanavond, opdat de psalm die we aan het begin van deze dienst samen aanhieven van harte gezongen mag zijn, of mag worden, een stroom van ongerechtigheden had de overhand. Heere, de golven van ongerechtigheden, ze spoelen door ons levensboek en ze staan hoog in ons levenshuis. Maar wil u dan, te midden van alle vragen en zorgen, maar vooral te midden van alle zonden en schuld, ook dat andere vanavond betonen, maar onze overtredingen verzoent gij. Dat kan alleen om het lijden en het sterven van hem, wiens dood we vanavond in alle eerbied gedenken. Heere, geef dat vanuit zijn dood en vanuit zijn wonden er onderwijs mag vloeien voor onze zielen, maar ook kracht in de moeiten en in de zorgen van het leven. ook troost in dagen van rouw. Dat om het lijden van hem er vertroosting zijn mag en menigerlei genade. Heren, wij bidden dat niet omdat wij het waard zijn. Want als wij voor u staan met al onze zonden, dan is er niemand van ons van de oudste tot de jongste die voor u kan bestaan. Maar wil u, o Heren, ons aanzien in de Zoon van uw liefde. Uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 89, het 16e en het 18e vers. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. Psalm 89, de versen 16 en 18. Maar ach mijn God, waar blijkt uw trouw nu? Waar uw eer? Gij stoot en werpt vergramd, thans uw gezalfde neer. En het 18e vers, zijn schoonheid is vergaan, zijn troon ligt neergestort. Psalm 89, de versen 16 en 18. Psalm 118, het 11e vers, willen we samen zingen aan het einde van de prediking na het amen. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Psalm 118, het 11e vers, na het amen van de prediking. En de tekst voor de prediking op deze goede vrijdagavond kunt u vinden, gemeente, in dit hoofdstuk wat u gelezen is. Johannes 19, het 18e vers, het laatste gedeelte. Alleen deze woorden en Jezus in het midden. Dat is het 18e vers, het laatste gedeelte. Geliefde gemeente, als wij de woorden van onze tekst los zouden maken uit hun tekstverband en niet zouden weten waar ze voorkwamen, dan zouden we bij die woorden toch aan iets heel anders denken. En Jezus in het midden, wel, u zou eerst denken in het midden van zijn discipelen, zoals we hem zo vaak tegenkomen in het evangelie. Of in het midden van de scharen, om goed te doen, of in het midden van mensen die met allerlei ziekte behept zijn, en Jezus is bezig om hen te genezen van hun kwalen. Want in het midden van die groepen mensen treffen we de Heere Jezus meestal aan. Maar hier staat het, onuitwisbaar, Jezus in het midden, maar dan te midden van misdadigers die geëxecuteerd worden, de doodstraf ondergaan en hij zelf in hun midden aan het kruis. Als was hij één van hen, als was hij hun leider, want hij hangt in het midden. En we vragen, is dat geen vergissing? Jezus Christus, de man uit Nazareth, van wie we niets anders lezen in het evangelie dan dat hij het land rondreisde om goed te doen, wiens handen niets anders gedaan hebben dan mensen zegenen, dan mensen genezen, wordt hij nu met de misdadigers gerekend? Wordt hij nu te midden van misdadigers gekruisigd en als de voornaamste van de misdadigers in hun midden aan de schandpaal genageld? Ja, inderdaad, dat gebeurt en het is geen vergissing. Het is wel overwogen gebeurd van de kant van de overpriesters en de schriftgeleerden. Ze hebben lang genoeg op deze gelegenheid gewacht. En bovendien, het is niet alleen met overleg van de kant van de schriftgeleerden gebeurd. Het gebeurt ook omdat het vast ligt in het woord van God, ja zelfs in de raad van God, dat Jezus Christus, de Zoon van God, in het uur van zijn dood, te midden van de misdadigers, zal sterven. Want zo was het geprofeteerd door Jesaja in hoofdstuk 53 van zijn profetieën. Hij is met de misdadigers gerekend. En dat gaat hier in vervulling. En Jezus in het midden. We willen daar op deze goede vrijdagavond met de hulp van de Heere bij stilstaan. Thema voor de prediking is en Jezus in het midden. We letten daar vanuit drie gezichtspunten op. In de eerste plaats zien we dat als een teken van vernedering. In de tweede plaats als een teken van scheiding. En in de derde plaats als een teken van zegen. En Jezus in het midden, ten eerste een teken van vernedering. Ten tweede een teken van scheiding. En ten derde een teken van zegen. In gedachten zijn we vanavond getuigen van dat altijd weer aangrijpende gebeuren wat op die goede vrijdag zoveel eeuwen geleden in en buiten Jeruzalem plaatsvond. Pilatus, de Romeinse stadhouder van de provincie Judea, heeft een vonnis geveld. Hij wilde deze erbarmelijke rabbi uit Nazareth vrijlaten. Maar hij voelde zich gedwongen om hem toch over te geven in de handen van de Joden die de dood van de kruisiging eisten. En zo wordt het onrecht alleen nog maar sterker. Het onrecht wat begonnen was in de raadzaal van Caiaphas wordt voortgezet in het rechthuis van Pilatus. En terwijl het recht met voeten getreden wordt, wordt de onschuldige Jezus Christus door de kerk en door de wereld veroordeeld. Hij is des doods schuldig. En dan gaat hij onder begeleiding van een groep Romeinse soldaten en de beulsknechten op weg naar de stadspoort, buiten de stadspoort, in de richting van de heuvel Golgotha. Hij is niet alleen, want er zijn twee misdadigers die tegelijkertijd met hem gedood zullen worden. Twee moordenaars worden ze elders in het evangelie genoemd. En het ligt voor de hand om te denken aan moordenaars als Barabbas, diezelfde Barabbas van wie we lezen dat hij door Pilatus in vrijheid gesteld was. Wel, Barabbas was een moordenaar, een politieke moordenaar. Dat wil zeggen, een soort guerrilla-strijder die tegen de Romeinse overheid in opstand was gekomen en een misschien een Romeinse soldaat of een Romeins hoogwaardigheidsbekleder had overvallen en gedood. Misschien was het een groepje opstandelingen, een groepje van zulke vrijheidsstrijders geweest, waartoe ook de beide andere moordenaars die met Jezus gekruisigd werden behoorden. We weten het niet, maar veel uitleggers zeggen dat het zo geweest is. In elk geval, bij Jezus, als hij op weg gaat naar de heuvel Golgotha, dragende zijn kruis, zijn twee andere misdadigers, politieke misdadigers, die de ergste van alle straffen verdienen. Want alleen mensen die zich verzetten tegen het Romeinse Rijk en tegen de keizer die in Rome zetelde, werden de wreedste van alle straffen gestraft, namelijk de dood aan het kruis. En zo gaan ze richting Golgotha, richting de plaats van de terechtstelling. Golgotha, of zoals het eigenlijk er staat, Golgolet of Golgotha, is eigenlijk een woord wat schedel betekent. In onze vertaling met hoofdschedelplaats weergegeven. De meningen verschillen waarom dat zo is. Sommigen zeggen, dat was omdat Golgotha de heuvel was waar alle terechtstellingen plaatsvonden. Schedel, het deed denken aan de schedels, aan de verteerde lichamen van hen die daar gedood waren. Anderen zeggen, het is een heuvel geweest die de vorm had van een schedel. Leek op een schedel en daarom Golgotha, plaats, heuvel die op een schedel gelijkt. En er is nog een heel oude traditie die zegt dat op de plaats waar de heuvel Golgotha was, ooit Adam, de eerste mens, begraven was. En dat Golgotha eigenlijk zou betekenen schedel van Adam. En dat het kruis gestaan zou hebben boven het graf van Adam. Onwaarschijnlijk. Maar het zijn zo wat verklaringen van die naam Golgotha, hoofdschedelplaats. En daar wordt het kruis opgericht. En Jezus wordt aan het kruis genageld. En op hetzelfde moment of even later ook die beide andere misdadigers, die politieke moordenaars, de een aan zijn rechterzijde en de ander aan zijn linkerzijde. Alle evangelisten stemmen er overeen dat Jezus in het midden van die beide moordenaars gekruisigd wordt. En dan valt het op, gemeente, dat die vreselijke wrede straf van de kruisiging nergens in het evangelie in grote details beschreven wordt. Het staat er zo heel eenvoudig. En zij kruisigden hem. Er wordt niet gesproken over de wrede hamerslag. Er wordt niet gesproken over de folteringen die de kruisiging met zich meebrengt. We weten daar veel van uit allerlei geschriften uit die oude tijden. Maar het evangelie bespaart ons al de kleinigheden en bijzonderheden die het lichaamslijden van de Heere Jezus Christus onnodig zouden accentueren. Het staat er in verheven soberheid. En zij kruisigden hem. En Jezus in het midden. Wat betekent dat? Wel, het betekent dat degene die er verantwoordelijk voor waren, dat Jezus in het midden gekruisigd werd, dat zij hem nog eens in het bijzonder wilden vernederen. Want hij was al vernederd, diep vernederd. Wat voor vernederingen en smaad heeft de Heere Jezus in het Sanhedrin en voor Pilatus niet moeten ondergaan? En nu wordt hij, is het door Pilatus, of is het op de influistering van Caiaphas en de overpriesters gebeurd, nog eens dieper vernederd, want zijn kruis wordt midden tussen de kruisen van misdadigers geplaatst. En dat betekent eigenlijk dat men daarmee wil aangeven, wel, hier hoort hij bij. Midden tussen de moordenaars, met hen staat hij op één lijn. Ja, zelfs hij is de voornaamste van deze misdadigers, want zijn kruis staat in het midden. Dus met die plaats Jezus in het midden wordt ten volle onderstreept. Hij is met de moordenaars en de misdadigers één geworden. Hij is het hoofd van de moordenaars. En iets daarvan lijkt ook door te klinken in het bord wat op het kruis wordt aangebracht, waarop de beschuldiging staat. Op dat bord staat in drie talen Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Dat bord heeft de Heer Jezus naar Romeins gebruik om de hals gedragen toen hij het rechthuis van Pilatus uitging op weg naar de hoofdschedelplaats Golgotha. Want zo droegen de Romeinse misdadigers van het rechthuis naar de plaats van de terechtstelling het bord met de beschuldiging. De titulus heette dat. Ons woord titel is ervan afgeleid. En dat bord werd soms, zoals het hier kennelijk ook gebeurde, boven aan het kruis gehecht. Jezus de Nazarener, koning der Joden. Pilatus heeft het zo laten opschrijven, of misschien wel eigenhandig geschreven. De fariseeën zijn het er niet mee eens, want ze voelen ergens toch dat Pilatus hierin met een spot. Dit is uw koning. Ze voelen ook dat hij u niet helemaal serieus neemt. En ze zeggen, laat er dan iets anders opkomen staan. Jezus heeft gezegd dat hij de koning der Joden was. Maar ditmaal laat Pilatus zich niet vermurwen. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. En zo staat boven het kruis van de Heere Jezus, te midden van de moordenaars, hij is de koning der Joden. En Pilatus heeft zeker bedoeld, wat een koning. Zou hij de keizer naar de kroon moeten stoten? O zeker, hij hangt wel te midden van opstandelingen, te midden van moordenaars die het juk, het gehate juk van Rome hebben willen afstoten. Maar hij is toch eigenlijk maar een spotkoning, een koning met wie men alleen maar medelijden kan hebben. Hij is met de misdadigers gerekend, met de opstandelingen. Hij is met het ergste soort, met het schuim der aarde gerekend. Zo zien we dat middelste kruis midden tussen de beide andere kruisen voor ons staan. En wat onderstreept dat alles wat gezegd is, gemeente, de diepe vernedering die zelfs in dit gebeuren plaatsvindt. Jezus, de Zoon van God. De Koning der Koningen, zegt de Schrift, en de Heere der Heren. Hij wordt niet slechts bespot en gehoond op allerlei wijze. Maar de diepste hoon op Golgotha's heuvel is ook deze, dat hij onder de allerslechtste, onder de moordenaars, onder de bloedvergieters, onder het schuim van de samenleving, onder opstandelingen en onder vijanden wordt gerekend. Jezus in het midden. En als we zo deze dingen op ons laten inwerken, dan treft ons iets heel opmerkelijks. Wat Pilatus voor bedoeling had met dit alles, het laat zich raden. Wat de overpriesters en de schriftgeleerden hierbij dachten en hierbij spotten, we lezen het in het evangelie. Maar dit alles moest zo gebeuren, omdat Gods woord het in het Oude Testament al voorzegd had. En daarom dat Jezus hier te midden van de boeven en de moordenaars gekruisigd wordt, dat gebeurt naar het hoog bevel van 's Heren mond. Dat gebeurt naar de raad en de voorkennis van God. Waarom wil God dan dat door de hand van Pilatus en door de hand van Caiaphas zijn lieve Zoon Jezus Christus te midden van de misdadigers gekruisigd wordt en één van de misdadigers, de koning van de misdadigers, gerekend wordt? Waarom? Wel heel eenvoudig. Omdat hij de vloek moet dragen en de schuld moet dragen. En de straf moet dragen van misdadigers. Want laten we het niet vergeten dat de Bijbel heel nadrukkelijk zegt dat wij allen gezondigd hebben. En als de Bijbel ons laat zien in een hoofdstuk als Romeinen 3 of Romeinen 5, dat wij als Adams kinderen gezondigd hebben, dan zijn de diepe kleuren waarin de Schrift dat schildert zo aangrijpend, want ze zeggen ons, wij allen zijn moordenaars. O, het is een zegen als we voor moord en doodslag bewaard werden. Gode zij dank dat de Heere dat soms intoont. Maar ten diepste hebben wij een moordenaarshart, omdat we geluisterd hebben naar de mensenmoordenaar van den beginnen, is de duisternis van moord en doodslag ons oor en ons hart en ons leven binnengekomen. En als wij onze zonde gaan inzien en gaan wegen in het licht van Gods heiligheid en recht, dan gaan we ontdekken dat wij niet beter zijn dan de moordenaars waartussen Jezus Christus gekruisigd werd. Ja, dat wij eigenlijk die plaats zouden moeten innemen. Want dat is het wat het evangelie van het kruis ons in alle schrilheid en scherpte tekent. Dat wij zondaren de straf van de eeuwige God op de zonde verdienen. En dat daarom die plaats van de terechtstelling, Golgotha's heuvel, de plaats is waarop wij voor onze zonde gestraft zouden moeten worden. Dan gaan we die drie kruisen op Golgotha wel met andere ogen bekijken. Want dan tekenen die kruisen de ernst van de zonde. Ze zijn een herinnering aan het geweldige van de zwaarte van de schuld. Ze prediken ons ook wat ons oude avondmaalsformulier zo onvergelijkelijk schoon zegt. Dat God de zonde niet ongestraft kon laten. En daarom heeft hij ze, eer hij ze ongestraft liet, gestraft aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Christus in de plaats van zondaren. Christus met de ergste, met de zondaren, met de schuldigen gerekend. Christus één met het verlorene. Kijk, en als we dat gaan zien, dan wordt het kruis van de Heere Jezus in het midden een aanklacht op deze Goede Vrijdagavond aan ons, aan uw en aan mijn levensboek. Het zegt, dit kruis stond hier in het midden, tussen de misdadigers, omdat gij, omdat jij, omdat u, omdat ik misdadiger ben, omdat wij gezondigd hebben. Dat kruis tekent ons van Gods wegen, dat wij gevallen mensen zijn. Het schildert ons dat wij in ons leven zoveel doen wat God verboden heeft. En zoveel laten waartoe God ons roept. Ja, kijk, als dat heel duidelijk op ons afkomt. En indringend aan ons hart gelegd wordt, dan wordt Goede Vrijdagavond een dag waarop we ons hoofd buigen. En waarop we het zeggen, wij zijn de oorzaak. Wij zijn de schuldige. Dit is alles geschied vanwege mijn zonde. U kent dat oude gedicht misschien vroeger vaak aangehaald. Waar die dichter Huet uit de vorige eeuw het zegt. Onder de ijzeren nagelpunt die uw voeten houdt gebonden, zij een plaatsje mij vergunt waar ik mag wenen om mijn zonde. Geef mij dan de laagste plaats. Zo gij mij een plaats wilt geven, nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Wat zou het een zegen zijn, gemeente, als er vanavond mensen, jonge mensen, ouderen waren, die in het licht van de drie kruisen en Jezus in het midden zo Goede Vrijdag mochten vieren. Met een snik in hun hart. O God, wees mij, de zondaar, genadig. Want dat is zeker toch het eerste waarvan de Goede Vrijdag spreekt. Onze schuld, onze zonde, onze vloek. En daarom moest Jezus komen in die vloek en in die zonde, die straf dragen. Maar weet u, er is nog een les die we uit het Goede Vrijdag-evangelie mogen trekken. Want het feit dat Jezus in het midden staat is niet alleen maar een herinnering aan het feit dat wij zondaren zijn, misdadigers zijn en Jezus één van de misdadigers wordt. Maar dat kruis van de Heere Jezus midden tussen die twee moordenaars, dat is ook een teken van scheiding. Want als ik op de kruisheuvel Golgotha in het licht van het evangelie zo een ogenblik rondom me heen kijk, dan zie ik daar allerlei mensen staan. Ik zie ze staan, het volk stond en zag het aan. Ze waren nieuwsgierig hoe het allemaal af zou lopen. Ik zie ook groepen mensen, de fariseeën en de schriftgeleerden voorop, die hem beschimpen. Ik hoor ook van het ene kruis dezelfde spotkreet, de benauwde, verwrongen schreeuw van een verhard hart. Anderen heeft hij verlost. Verlos uzelf en ons. Maar weet u, terwijl aanvankelijk allebei die moordenaars zo spotten en zo hoonden, is het aan de ene kant van het kruis na enige tijd stil geworden. En wat gebeurt daar bij die ene moordenaar? Terwijl de schare joelt, terwijl de spotlach van de duivel op Golgotha's heuvel het gewonnen lijkt te hebben, terwijl die andere kruiseling blijft spotten en blijft honen, klinkt daar ineens van dat ene kruis een vermanend woord. vreest gij ook God niet? Zo horen we die ene moordenaar tegen zijn spottende collega zeggen. Vreest gij ook God niet? Daar gij in hetzelfde oordeel zijt. En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf waardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan die altijd weer aangrijpende bede: Heere, gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Weet u wat daar gebeurt? Daarbij dat kruishout van de Heere Jezus Christus. Daar komt één moordenaar tot bekering. En als u dan goed geluisterd hebt en uw Bijbel goed gelezen hebt, dan ziet u die ene moordenaar die tot bekering komt, die buigt en zegt: Heere, wij hangen hier om onze zonde. Hij buigt voor het recht van God. Wij ontvangen waardig wat we gedaan hebben. Maar uit dat diepe schuldbesef, uit dat verbroken hart klinkt: Heere, gedenk mijner. Dat is een eerbiedig gebed. Daarin spreekt hij uit dat hij hoge gedachten heeft van Jezus Christus, want hij heeft het over het koninkrijk van deze koning der Joden. Hij verwacht dat hij het koninkrijk der hemelen zal ingaan. En nu vraagt hij niet om veel. Denk aan mij toch in gena. En dan hoort u het als een machtswoord van dat middelste kruis klinken. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ziet u het? Jezus in het midden. Daar valt een scheiding bij dat middelste kruis. Eén medekruiseling blijft in zijn verzet en in zijn blinde waan spotten en lasteren. Maar één kruiseling komt tot bekering. En zo is het kruis van de Heere Jezus Christus door heel de schrift heen een teken dat wedersproken zal worden. Bij zijn geboorte is het van Jezus Christus al gezegd: deze is gezet tot een val en tot een opstanding. Dat wil zeggen, er zullen mensen over hem struikelen. Ze zullen dodelijk struikelen, ze zullen omkomen. Maar er zijn ook mensen die door hem vrede zullen vinden en door hem zullen opstaan tot een nieuw leven. En later zegt de apostel Paulus: het evangelie van het kruis is de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar u die gelooft, is het een kracht van God tot zaligheid. We mogen dus zeggen, langs dat middelste kruis, eigenlijk nog beter gezegd, door dat middelste kruis loopt een scheidslijn. Golgotha's kruis zegt: door de dood van de Heere Jezus Christus zullen sommigen tot bekering komen. Uiteindelijk zal het een schare worden die niemand tellen kan. Maar anderen zullen in hun zonde blijven. En zo komt het middelste kruis als teken van scheiding vanmiddag in alle ernst voor ons te staan. Jezus Christus in het midden. In het midden van één die aangenomen wordt en van één die verworpen wordt. O, het is alsof we op de kruisheuvel Golgotha nu ineens al een voorsmaak zien van de dag waarop Jezus Christus in het midden van de troon zal zijn en waar aan zijn rechterhand de schare staat die binnen mag komen. En aan zijn linkerhand de schare staat
die uitgeworpen wordt. Want hij die hier hangt aan het hout is de komende rechter. Heeft die het voor Caiaphas niet onder ede betuigd. Van nu af zult gij de Zoon des mensen zien komende op de wolken des hemels. O spottende Caiaphas, dobbelende Romeinse soldaten, schare die in de verte staat en het aanziet, Maria, Johannes en wie ook aanwezig bent bij de kruisheuvel Golgotha, hier vallen eeuwigheidsbeslissingen. Hier sterft hij die eenmaal komen zal op de wolken des hemels, oordelende de 12 geslachten van Israël. En dan is de vraag, denk ik, duidelijk die vanuit het woord van onze tekst op deze Goede Vrijdagavond tot ons komt. Jezus Christus in het midden, linkerhand en rechterhand, waar staat u? Waar leef jij, jongen of meisje? Nog aan de linkerhand van de Heere Jezus, dat wil zeggen nog onbekeerd. Of bent u door genade net zoals die ene moordenaar een smekeling geworden, Heere, gedenk mijner, die nu zijn zonde leerde bekennen en beleiden. En dat ootmoedige smeekgebed om de genade die in Christus Jezus is leert. Waar staat u? Want door dat middelste kruis loopt de scheidslijn. En het evangelie van het kruis plaatst ons voor die indringende vraag. Hoe leeft u? Ach, gemeente, laten we ons dan maar niet verheffen boven de velen die op de kruisheuvel stonden. Er zijn vandaag heel wat mensen die de gekruisigde Heere Jezus Christus ook met hun leven en met hun gedrag bespotten. Oh nee, ze zijn te beschaafd om diezelfde kreten die rauw uit de kelen klonken van hen die toen daar waren te herhalen. Maar met hun leven betonen ze het aan de kennis van uw wegen, heb ik geen lust. Er zijn er vandaag ook velen die net als de scharen op Golgotha stonden. Ze spotten niet, nee, zo erg was het nog niet. Ze stonden van verre en zagen het aan. Ze wilden wel weten hoe het afliep, een beetje nieuwsgierig, misschien ook nog wel licht bewogen, net als die dochters van Jeruzalem, weet u wel, die in de stadspoort stonden. Maar ze kijken naar de gekruisigde alsof het hen niet aangaat. Gemeente, als we zo blijven staan voor het kruisevangelie, onbekeerd of een beetje onverschillig, zo'n toeschouwershouding, weet u wel, kijken hoe het afloopt. U komt om. Want bij de gekruisigde, bij het evangelie van Golgotha, is het of. Of verloren. En dat altijd door eigen schuld. En dat altijd door eigen ongeloof en door eigen onwil en door eigen weerbarstigheid. Of behouden. Want Jezus Christus, de gekruisigde, is de Zoon des mensen die komende is op de wolken des hemels. En daarom voelt u, hoop ik, hoe juist ook dit eenvoudige woord Jezus in het midden ons dringt tot bekering. Hoe we juist vanuit dit eenvoudige woord, als het ware Paulus, geleid door de Heilige Geest, horen zeggen: zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat het woord van de Heere, dat betekent dat het evangelie des kruises tot mensen die nog onbekeerd zijn en die nog zonder God leven en nog geen borg voor hun ziel kennen, zegt: leef zo niet door. Sta niet afstandelijk onverschillig, alsof het u niet aangaat. Blijft u niet verzetten. Maar zoek de genade van de Heere, nu hij nog te verkrijgen is. De goddeloze verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere, zegt de profeet. Dat is nodig. Want juist rond het kruis op Golgotha klinkt die geweldige roep: bekeert u, bekeert u, moordenaars. Bekeert u, overpriesters. Bekeert u, scharen. Bekeert u, vrouwen van Jeruzalem. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? En zo klinkt het nu de scheidslijn bij het kruis getekend wordt in het evangelie van de kruisiging. Ook tot ons, jonge mensen, ouderen, bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? U zegt: hoe moet dat dan, bekeren? Een mens kan zichzelf toch niet bekeren? Ach, weet u, het is nog veel erger, hoor. Nog veel erger. Als je je niet bekeren kan, dat is toch erg, jazeker. Maar het is nog erger. Want die mens wil zich ook niet bekeren. En een van de oudere schrijvers heeft zo heel terecht gezegd: onder de onmacht ligt de onwil. Dat is de wortel van de onmacht. Het is een onwillige onmacht en een onmachtige onwil. Daar zit verzet in die onmacht. Daar zit weerbarstigheid in, vijandschap. U zegt: als het zo erg is, hoe moet dat dan? Moet u eens goed luisteren. Jezus in het midden. Weet u wat dat ook betekent? Dat hij die één werd met de misdadigers. Dat hij die de scheidslijn trok en trekt. De een wordt aangenomen. De ander blijft in zijn zonde. Dat hij met de misdadigers wilde zijn, om nu misdadigers zalig te maken. Juist het kruis van Golgotha tekent dat Jezus Christus, Gods eigen Zoon, ik heb het al gezegd, Koning der Koningen, grote hoge priester, eeuwige profeet, dat hij zich zo diep wilde vernederen, dat hij te midden van de misdadigers wilde zijn. Dat hij daar wilde leven. En luistert u goed. Dat hij daar wilde sterven. Kijk, Jezus Christus, toen hij hier op aarde kwam, werd hij in de grootste vernedering geboren. En waren het herders, uitgestotenen, die de eerste bezoekers waren van het kind wat in de kribbe lag. En toen hij hier op aarde rondwandelde, toen werd hij door de fariseeën en de schriftgeleerden bespot. Deze ontvangt tollenaren en zondaren en eet met hen. Het schuim van de maatschappij, de schare die de wet niet kent. En hij, een rabbi, een kenner van de schriften, een heilig mens. Hij geeft zich af met het slechtste. En nu in zijn dood wordt hij het diepste vernederd. Nu wordt hij met de moordenaars, de wetsverbrekers, aan het kruis van Golgotha gedood. Daar hebt u de lijn in het leven van de Heere Jezus. Hij wilde één zijn met de verlorenen, één zijn met de misdadigers. En daarom is het nu mogelijk dat opstandelingen, dat armen, verlorenen, schuldigen, mensen met een weerbarstig hart, mensen die bij zichzelf zoveel onmogelijkheden tegenkomen, mensen die zo'n last hebben van hun onwil, dat ze behouden kunnen worden. En dat er in dat bloed van de Heere Jezus Christus en in zijn offer wat op het kruis van Golgotha gebracht werd, zoveel ruimte zit, dat nu de grootste zondaar met het langste zonderegister, dat nu de man of de vrouw met de meeste geestelijke vragen, dat hij of zij die zegt: voor mij zijn er zoveel onmogelijkheden en alles is zo donkerzalig, kunnen worden. Want Jezus kwam niet slechts tot het verlorene, maar hij werd één met de verlorene. Hij kwam niet slechts tot de misdadigers, maar hij werd één met de misdadigers. Mag ik het proberen eens heel eenvoudig voor te stellen? Het is maar een zwak beeld. Maar stelt u het zich eens voor, dat een zondaar een man is of een vrouw is, met een groot zwaar pak op zijn rug. En in dat pak en met dat zware pak staat hij op drijfzand of op een modderige plaats. En dat pak dat drukt hem steeds dieper in de modder of in de zuigende kracht van dat drijfzand. En hij zal omkomen. En u komt daar door de modder en door het drijfzand heen. Iemand die bij machte is om in het drijfzand staande te blijven en in de modder niet onder te gaan. En hij zegt: geef mij je pak maar. En hij zorgt ervoor dat niet alleen die zinkende zondaar zijn pak kwijtraakt, maar ook dat hij grond onder de voeten krijgt. En dat hij leven mag. Het is een flauw beeld. Wat zo in de werkelijkheid niet gebeuren kan. Maar u begrijpt de bedoeling. Jezus Christus komt daar waar de zondaar is. Waar hij is in zijn vijandschap. Waar hij is in zijn dood en in zijn schuld. Waar hij is in de ganse verlorenheid van zijn bestaan. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Hij zoekt die verloren schapen op in hun verlorenheid. En daar draagt hij hun schuld en daar boet hij voor hen. Ziet u het? Wat een liefde is dat geweest. Dat de Heere Jezus dat heeft willen doen. Wat zit er ook een geweldig evangelie in. Dat hij nu zulke mensen zoals u en ik misvormt door duizend zonden kan redden en wil redden. En dat er in het bloed van Jezus Christus, wat op Golgotha gestroomd heeft, nu genade is voor de grootste zondaar. Paulus zegt het zo aangrijpend. Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En dan voegt hij er als een persoonlijke belijdenis aan toe, van welke ik de voornaamste ben. Jezus met de misdadigers gerekend om zulke zondaren over wie een stroom van ongerechtigheid ging zalig te maken. En deze Jezus, die hier lijdt en sterft, brengt alles mee. Want als er vele zonden zijn, die u benauwen en die u neerdrukken, ach, bij Christus Jezus, die in het midden van de misdadigers gekruisigd werd, is zoveel genade, dat de grootste zonde, de last, de schuld weggespoeld wordt in de kracht van zijn bloed. Topt u met uw onmogelijkheden. Zegt u, ach, hoe kan u een zondaar als ik behouden worden? Zult u niet klein van de Heere Jezus denken? En van de kracht van zijn bloed, want voor zijn bloed bezwijken de onmogelijkheden. Hij is met de misdadigers gerekend om voor hen te lijden en voor hen te sterven. Of topt u misschien zo over de kracht van dat inwonende verzet, dat weerbarstige, onwillige hart, wat zich aan de wet van God niet wil en niet kan onderwerpen. In het bloed van Jezus is kracht om de zonde te doden en weg te breken uit het leven. Nee, niet dat dat hier in het leven al volkomen beleefd wordt. Dat is voor Gods kerk straks. Maar het ligt in het bloed van het lam. O gemeente, wat zouden we als boodschap uit het evangelie van de Goede Vrijdag toch op ons hart moeten laten wegen, de boodschap dat er in het bloed van de Heere Jezus toen aan is. Ruimte is voor mensen die het verzondigd hebben. Die het er niet naar maken en ook nooit naar zullen maken dat God ooit op hen in genade neer zou zien. Want als wij dat zouden moeten verdienen, dat is een verloren zaak. Zo gij in het recht wilt treden en gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar het kan, omdat Jezus te midden van de misdadigers was. En omdat hij de schuld en de straf gedragen heeft. En dan mag het toch in alle ootmoed gesmeekt worden. En gepleit worden. Zoon van David, ontferm u onzer. U die met de misdadigers gerekend bent, wil u tot ons komen. Want u wordt toch verheerlijkt in het zoeken en zalig maken van zondaren. En als wij dan van onszelf moeten zeggen, Heere, als ik naar mezelf zie, dan kan het wel voor anderen, maar niet voor mij. Denk dan toch dat er nu in het bloed van de Heere Jezus zelfs voor de grootste zondaar genade is. En dat wie hem nederig valt te voet, wij toch rechtvaardig. Gedenk mijne, dat die van hem zijn wegen zal leren. Kijk, en dan is het zo. Jezus in het midden van de moordenaars, dragende de vloek, dragende de schuld. Dat juist omdat hij te midden van die moordenaars wilde lijden en wilde sterven, zo de vloek wilde dragen, dat hij zo ook zijn kerk straks zal bezoeken met zijn zegen. Ik weet niet of het u ooit is opgevallen. Als u nou de bladzij omslaat in uw Bijbel, dan vindt u het paasevangelie naar de beschrijving van Johannes. En dan staat er aan het einde van die eerste dag, in hoofdstuk 20, dat de Joden de kerk van Pasen belaagden. En dat de discipelen de deuren hadden toegesloten, uit vrees voor de Joden. En toen stond Jezus in het midden. En wat zei de Heere Jezus toen? Ogenschijnlijk een gewone groet, maar met een diepe inhoud. Vrede, zei u lieden. En hij toonde hun zijn handen en zijn zijde. En de discipelen werden verblijd toen ze de Heere zagen. Weet u waarom ze blij werden? Weet u waarom ze die boodschap van vrede hoorden? Om wat hier staat. Jezus in het midden van de moordenaren gestorven. De vloek gedragen. Het heil verdiend. De zegen betaald. En nu mag hij wonen in zijn kerk. Dat is de vrucht van de Goede Vrijdag. Vrede, zei u lieden. En dan wil hij wonen, ook in Middelharnis of Sommelsdijk of waar u ook woont. Waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn. Zelfs waar u alleen vanavond uw knieën buigt. En oprecht in de schuld voor God uw nood en uw zonde aan zijn voeten neer mag leggen. En hij wil het zeggen. Vrede, zei uw lieden. Hij wil het zeggen heel in het bijzonder, waar het evangelie van kruis en opstanding bediend mag worden, verkondigd mag worden. En in zijn doorboorde handen ligt er voor arme zondaren, voor heel zijn kerk, alle genade en vrede en zaligheid opgesloten. Wat een perspectief bieden zo die eenvoudige woorden. Teken van zegen. Hij met de misdadigers gerekend. Met de misdadigers gestorven. Opdat hij het aan arme zondaren, aan heel zijn kerk, zou kunnen zeggen. Vrede, zei u lieden. Vrede door mijn bloed. Vrede, omdat God bevredigd is, omdat de toorn is gestild en omdat de vloek is gedragen. Vrede in mijn doorboorde handen. Vrede in het bloed van het kruis. Mag u daar iets van zien? Al is het misschien van verre, zoals vroeger vaak gezegd werd, door de nevels heen of door de tralies heen. Een blik slaan op het evangelie van vrije genade. Mag u het horen uit zijn mond. Vrede, zei uw lieden. Wat word je dan klein? Wat wordt je hart dan verblijd? En verwonderd. Wat zeg je dan? Met die woorden van die altijd weer nieuwe oude psalm 118. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, is geworden tot een hoofd des hoeks. Wij zien het, maar we doorgronden het niet. Het blijft een geheim, maar een zalig geheim, waarvan allen die de Heere ootmoedig en oprecht vrezen, iets leren kennen. Wij zien het, maar doorgronden het niet. Nee, dat is weggelegd voor straks, als Gods kerk eeuwig boven mag verstaan. Het lam in het midden van de troon zal alle eer en alle aanbidding ontvangen, tot in der eeuwigheid. Amen.
dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam eerbiedig dank te zeggen dat wij dit diep aangrijpende woord mochten overdenken. En heren, wanneer wij het lijdens- en stervensevangelie van uw Zoon vanuit deze korte woorden overdachten, dan is er een overvloed aan gedachten. Veel meer dan wat vanavond gezegd kon worden. Maar er is genoeg wat tot onze overdenking aanleiding kan zijn. Wil u het dan zelf ook zegenen? Wil u de naprediker zijn? Geef dat we met dit woord bezig mogen zijn. En dat het niet met de wind die buiten waait weggenomen mag worden. Of door de vogels mag worden weggepikt. Maar dat het woord op ons hart mag wegen. En dat we het zien dat er bij het kruis van de Heere Jezus beslissingen vallen. Voor of tegen. O God, geef dat wij door genade tot hem mogen vluchten. Als een arme zondaar, als een arme zondares. Gedenk mijner, zoon van David. Heere, want juist dan tekent ons het lijdensevangelie hoe bereid hij was en hoe machtig hij is. En hoe volkomen zijn werk is en dat hij de misdadigers opzocht. En op dat plekje, midden tussen de misdadigers en tussen de grootste zondaren, wilde sterven. Om hun zalig te maken. Heere, wat een wonder. Als we daar iets van gaan zien, wat zinken we weg. En wat is die koning dan groot? Juist ook in zijn vernedering. En in zijn bereidwilligheid. Geef dat we daarin mogen eindigen. En laat het bij zoekende en tobbende mensen die met de dingen van de eeuwigheid bezig zijn. Toch ook iets van dat wonder van de Goede Vrijdag door mogen klinken. Gij die God zoekt. In al uw zielsverdriet. Houd aan, grijpt moed. Want Jezus is in het midden van de misdadigers gekruisigd. Heere, geef dat uit genade. Amen. Psalm 69, het 13e vers, dat zal de Heere veel aangenamer zijn.
Uiteen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.